Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip in deze avonddienst, dat is de uitdrukking woord en geest. Woord en geest. We zingen ervan uit Psalm 25, het bekende tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook in het vijfde gaat over het woord, hun die zijn verbond en woorden als een schatten gadeslaan. Psalm 25, de versen 2 en 5. Nadat we ook deze avond in het christelijk geloof hebben beleden, zingen wij op Psalm 12, het zesde vers. Ook over de waarde van het woord van de Heere. Des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver. Psalm 12, vers 6. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, ook in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen is om te oordelen, de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, heilige Vader, barmhartige God van zaligheid, wij mogen opnieuw in uw dienst bijeen zijn. Daar waar de ambten u vertegenwoordigen, waar u zelf ons als gemeente hebt samengeroepen, daar woont u zelf, Heere. Wij zien aan wat voor ogen is. Wij zien mensen, kinderen, jongeren, ouderen. Maar wat we niet kunnen zien, Heere, is dat gij er zijt. En dat waar uw gemeente samenkomt en het woord ambtelijk geopend wordt, dat u daar zelf spreekt, Heere. Dat is alsof de hemel open gaat, alsof u zelf met uw eigen stem neerdaalt uit de hemel. Geef, Heere, dat uw dienst ook niet minder verwonderen mag dan alsof dat gebeuren zou. Dat er een engel uit de hemel ons verschijnen zou met uw woord. Ja, dat u zelf zou neerdalen uit de hemel. En dat we in dat besef, Heere, het ook ervaren als door mensenmonden uw woord tot ons komt. Geef, Heere, dat in de prediking van vanavond dan zo mag zijn, Heere, alsof gij zelf tot ons spreekt. Daarom bidden we ook voor al uw dienaren, elke keer weer, Heere, dat ze zo mogen spreken dat het woord geldt. Wat u zelf gezegd hebt, die u hoort, die hoort mij. Heere, wie zou daartoe bekwaam zijn? Wie is bekwaam om zuiver te spreken als u? Wie is bekwaam, Heere, om een hart te hebben dat net zo bewogen is als uw hart? Zegen daartoe al uw dienaren. Zij allen die tot dienaren van uw woord worden opgeleid. En zij die hen opleiden. Opdat de zuiverheid van uw dienst voortgang mag vinden. En mag blijven hebben ook in de kerk waarin u ons gesteld hebt. Wilt u ook steeds weer nieuwe dienaren van uw woord roepen, Heere? En ook uit onze gemeente er dat ook in de toekomst steeds weer laten zijn. En tegelijkertijd, Heere, bidden we u om uw Heilige Geest. Want als die hier niet zou wonen, als die niet zou werken, Heere, dan zou uw woord zeker weten afketsen. We zouden het in de kerk laten liggen, buiten ons hart en leven. Of we zouden het verdraaien of snijden naar onze maat. Dat hebben we onszelf in het paradijs geleerd. En er valt van ons uit nooit iets anders te verwachten, dan dat we uw woord of vergeten, of dat we het omvormen totdat het bij ons past. En daarom bidden we, o Heilige Geest, woon en werk onder ons. Zie voorbij aan al datgene wat u zou kunnen bedroeven. Houd uw werking niet in, o Heilige Geest. Maar open onze harten. Zaai er uw woord in. Woon en werk in ons midden onder ons en onze nageslachten. En dan bidden we ook een opwekking die daar nog ver bovenuit gaat. Die nog veel verder en breder gaat. In de breedte van onze families, straten en dorpen. O Heilige Geest, waar uw harten opent, daar gebeurt dat. Waar u het woord binnenbrengt, daar geeft u dat. Wij zijn daar zo verlegen om, Heere. Naar de maat dat wij merken dat het niet in onze macht is. Dat we ook gevoelen dat het zo nodig is. O Heilige Geest, uw werk, laat dat er zijn. Bij degene die het verst van u verwijderd is. En dat zijn u misschien zelf wel. En als degene die het verst van u verwijderd is, door u geroepen en getrokken kan worden. Heere, wie zou u dan niet getrokken kunnen worden? We bidden u daarom ook om uw zegen over alle Bijbelvertaalwerk. Dat uw woord in alle talen leesbaar en hoorbaar beschikbaar mag komen. Zegen alle zendingswerk. Evangelisten in gevangenissen in Roemenië of op andere plaatsen. Dominee Demeter en zijn vrouw en hun zoon. Ook Adriaan Stam in Roemenië. Geef dat ze zich middel in uw hand mogen weten, ook mogen zien dat u hen zo gebruiken wilt. Gedenkt u Willem en Willemien van den Berg. Zeg onze gaven voor het weeshuis. En geef ook dat door hun werk uw licht zal schijnen en uw koninkrijk bevorderd wordt. Gedenkt u allen van wie gezins- of familieleden in de zending werden uitgezonden. Of zich daarop voorbereiden. Zegent u hen om met vreugde daartoe hun geliefden als het ware af te staan. En wilt u ook in dat opzicht er steeds weer meerdere roepen, Heere. Ook uit ons midden. We bidden voor uw vervolgde kerk. Voor christenen die vervolgd worden. Houd hen door uw Heilige Geest staande, Heere. Wie zou het anders kunnen dan uw Geest alleen? Zeg wel aan die vervolgde christen of gevluchte christen proberen op te vangen en bij te staan. Waar het ook ter wereld gebeuren mag en instanties die daarvoor ook in het leven zijn geroepen. En verbind ons zo allen samen, Heere, in de ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij allen moeten zalig worden. Uit genade om Jezus wil. Amen. We openen eerst de Heilige Schrift op een aantal plaatsen en we doen het eerst in Handelingen 8. zijn steeds gedeelten wanneer het gaat over het woord en het belang van het woord en het werk van de Heilige Geest. Handelingen 8 vers 26 tot en met 31. Handelingen 8 vanaf vers 26 spreekt Gods woord aldus. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op, ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Kandatzee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, die was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat ge ook hetgeen ge leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen? Zul mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Dan lezen we in Handelingen 16, daarvan het 14e vers. Ging het eerst over de kamerling het Moorenland. In Handelingen 16 vers 14 gaat het over Lydia. Handelingen 16 vers 14. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van die stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan lezen we uit 1 Petrus 1. De eerste Petrusbrief. Vers 23 tot met hoofdstuk 2 vers 3. Waar het ook over het woord van God gaat. En ook de onvervalste melk, daar wordt het woord mee bedoeld. 1 Petrus 1 vers 23, waar Gods woord al dus luidt. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge daardoor mocht opgroeien, indien ge anders gesmaakt hebt dat de Heere goeder dieren is. Tot zover ook dit gedeelte. Deze gedachten klinken allemaal mee in de Dodse leerregels als wij het derde, vierde hoofdstuk opzoeken. Daarvan nu de laatste paragraaf, paragraaf 17, dus hoofdstuk 3 en 4 ronden wij vanavond af. Als wij de laatste paragraaf met elkaar lezen. Hoofdstuk 3, 4 van de Dodse leerregels, paragraaf 17. Gelijk ook de almachtige werking van God, waardoor hij ons natuurlijk leven voorbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik van de middelen, waardoor God naar zijn eindige wijsheid en goedheid deze krachten wil uitoefenen. Zo is het ook dat de voorvermelde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit en ook niet omverstelt het gebruik van het evangelie. Dat de wijze God tot een zaad van wedergeboorte en een voedsel der ziel verordineerd heeft. Dit is het uitgangspunt voor de preek. We lezen het artikel nu nog verder af, deze paragraaf. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods, namelijk van de wedergeboorte, het volk godzalig hebben onderricht, hem tot eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed van de mensen. En ondertussen toch niet hebben nagelaten om hen door heilige vermaningen van de evangelie te houden onder de oefening van het woord, van de sacramenten en van de kerkelijke tucht, Zo moet het ook nu, ver er vandaan zijn, dat zij die anderen in de gemeente leren, of zij die geleerd worden, zich zouden vermeten, het in hun hoofd zouden halen om God te verzoeken, door het scheiden van de dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat zij samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan op het allerbest voort. Waarvan God alleen toekomt, zowel vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Zoals ik aangaf, het eerste deel van deze paragraaf is uitgangspunt voor de preek. Het gaat erin ten eerste om woord en geest, ten tweede om het woord, ten derde om de geest. Dus woord en geest, en dan het woord, en ten derde de geest. Dat tweede over het woord duurt het langste, daar ligt ook in deze paragraaf de nadruk op. Ook vanavond is er een enkele afkondiging die betreft de volgende week zondag, de Eeuwlente 24 juni, of 's morgens dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan, en 's avonds proponent C. Budding uit Elspeet. Nogmaals, herinnering aan de gemeenteavond, woensdagavond, over voltooid leven, wanneer dominee Belder ook te spreken voor ons daarover, aanvang 7:45 in de oude school. De kerkraad heeft het voornemen om in de vacature van kerkraadmeester te benoemen de heer Deverburg Kastanjelan 18-3 Brugge. Heeft hij de bezwaren tegen deze benoeming, kunnen tot met aanstaande zaterdag schriftelijk en lezer ondertekend worden ingediend bij de schieber van de kerkraad, diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 Nieuwe Brug. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, en ze worden van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen met elkaar uit de eerste psalm, de versen 1 en 2, over het belang en de zegen van het woord en het onderzoeken van het woord van God. Psalm 1, vers 1 en 2. Laat nog een keer luisteren naar dat stukje van paragraaf 17 wat vanavond centraal staat. Gelijk ook de almachtige werking van God, waardoor hij ons natuurlijk, ons lichamelijk leven voorbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik van de middelen, zoals eten en drinken, waardoor God naar zijn eigen wijsheid en goedheid zijn kracht heeft willen uitoefenen. Zo is het ook dat de voorvermelde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, noch omverstoot, het gebruik van het evangelie, dat de wijze God tot een zaad van wedergeboorte en tot een voedsel der ziel verordineerd, ingesteld heeft. Het gaat heel duidelijk over woord en geest. Dat is ten eerste. En ten tweede over het woord. En ten derde over de geest. Gemeente, in dit hoofdstuk van de doxaleerregels gaat het om de oorsprong van het geloof. Hè? Ik hoop dat u zich nog herinnert. Hè? Hoe kom je aan het echte geloof? Niet vanuit onszelf, want alles in en van ons verzet zich ertegen om echt te geloven. Om je echt aan Christus over te geven, om alleen door hem gered, denk aan vanmorgen, gezalig te worden. We komen op zijn best niet verder dan een schijngeloof dat er aan de buitenkant op lijkt, maar het van binnen toch niet echt is. Echt geloof, dat komt van boven, dat komt door wedergeboorte. En zoals een geboorte een heel nieuw mens, een nieuw leven voortbrengt, zo geeft wedergeboorte iets heel nieuws in een mens. Hij gaat namelijk geloven. Hij gaat zich bekeren. En als je om geboorte niet zelf gevraagd hebt om geboren te worden, zo vraagt er ook niemand van nature om wedergeboren te worden. Dat wordt zonder dat je erom vraagt, wordt dat in je gewerkt. Dat doet de Heilige Geest van God uit, omdat God dat wil, omdat Christus dat wil, omdat de Heilige Geest dat wil en doet en zal. Geloven is voor 100% te danken aan de Heilige Geest. En zelfs dat ik zou gaan willen geloven, is ook voor 100% te danken aan de Heilige Geest. En dan ligt er eigenlijk, voor de ergernis toch ergens een soort ontsporing op de loer. Die heel gauw je gedachten wat aan het denken kan zetten. Dan denk ik, ja, als dat nou puur de Heilige Geest doet, is die dat ongevraagd en onweerstaanbaar in je werkt. Ja. Wat moet ik dan nog? Ja, als de Heilige Geest dat doet, dan gebeurt het. Als de Geest het niet doet, ja, dan zal het wel niet gebeuren. Ja, kan ik het helpen en kan ik er wat aan doen? Moet ik dan maar zitten wachten? Zal ik ooit wedergeboren worden? Ja, misschien wel, ja, misschien niet. Dat hangt van de Heilige Geest af. En hoe weet ik dan eigenlijk of de Heilige Geest dat überhaupt bij mij zou willen doen en ooit ook nog een keer zal gaan doen? Moet je dan maar niet gewoon in stoel gaan zitten wachten? Ja, de Geest moet het doen. Ja, als dit doet, dan doet hij het. Als dit niet doet, ja, dan zal hij het wel niet doen. Nou, het valt al direct op natuurlijk. U mag me in de Bijbel aanwijzen waar die gedachtegang voorkomt. En u mag me vannacht nog wakker komen bellen, maar dan komt er echt niemand. Die gedachten kom je in de Bijbel nou echt op niet één bladzijde. Blijkbaar is dat een hele verkeerde, een hele onbijbelse, een hele ongeestelijke manier van denken. Hoe logisch dat die ons ook in de oren kan klinken voor ons verstand. Maar in de Bijbel kom je die gedachten in nog wel nergens tegen. En daar heeft op grond van de Bijbel de kerk beleden, hebben de Dordtse leerregels altijd beleden, de Heilige Geest die werkt door het woord. Woord en geest is het. De Heilige Geest die brengt tot geloof en tot wedergeboorte. Maar hij gebruikt daar een middel voor. Je moet niet in stoel gaan zitten wachten of het ooit een keer gebeuren zal. Nee, gebruik het middel wat de Heilige Geest gebruikt, namelijk het woord, de Bijbel, het lezen, het horen verkondigen van de Bijbel. Dat doen we, zegt paragraaf 17, u kan het aan het begin keihard erbij houden. Dat doen we toch in alle andere opzichten ook zo. In alle andere opzichten van ons natuurlijke, ons lichamelijke leven. Halen we ons toch zulke gedachtengangen niet eens in ons hoofd. Denk nou eens aan je leven. U gelooft, neem ik maar aan, dat het God is die ons leven in stand houdt. Het is God die ervoor zorgt dat mijn hart klopt, dat mijn longen functioneren, dat mijn hersenen het doen. Wij kunnen dat nog niet één seconde zelf in onze vingers houden en vasthouden. Nee, dat wij leven, dat we ademen, is puur aan God te danken. Hij heeft bepaald wanneer ons hart begon te kloppen. Hij heeft bepaald wanneer ons hart zal stoppen met kloppen. Het is God. Daar gaan wij niet over. Maar er is toch niemand van ons die vandaag de hele dag in een stoel heeft gezeten en heeft gezegd, eten hoef ik niet hoor. God zorgt dat mijn hart blijft kloppen. Drinken, laat maar staan. Helemaal niet nodig. Gooi eten, drinken, maar de deur en de koelkast uit. God zorgt er wel voor dat mijn lichaam in leven blijft. En die heeft toch bepaald wanneer ik geboren word en wanneer ik sterven zal. Ik hoef niet te eten. Nee. Je haalt hem niet eens in je hoofd, neem ik aan. Nee. God zorgt inderdaad voor mijn leven. En hij heeft daarvoor gegeven de middelen van eten en drinken. Die ik soms ook eigenlijk gedachteloos daarvoor gebruik. En het geldt toch ook in het andere opzicht voor je natuurlijk leven, voor medicijnen. We geloven toch dat het God is. Die over ziekte en gezondheid gaat. Dat gezondheid en genezing puur in Gods hand zijn. Daar regeert ten diepste geen dokter over en geen chirurg over. Het is God die ziekte, genezing en gezondheid in zijn hand heeft. Maar er is toch niemand van ons zo dwaas dat als hij ziek is dat hij in bed gaat liggen en dat hij zegt, weg met die paracetamol, weg met die, hou op met die dokter, helemaal niet nodig. God maakt me heus wel beter. Ik heb echt verder helemaal niks nodig. God moet me beter maken. En ik heb niks met medicijnen te doen. Nee. God geeft gezondheid. Maar heeft daar het middel voor gegeven. Van medicijnen en medische handelingen. En die gebruik je daarvoor. Nou. Zo gaat precies hetzelfde nou. Niet in het lichamelijke. Maar ook in het geestelijke leven. Inderdaad. Het is God de Heilige Geest. Die het geestelijke leven, die het geloof tot stand brengt, tot leven roept en het onderhoudt, dat doet hij. Maar daarvoor heeft hij ook middelen gegeven. Zoals eten en drinken voor mijn leven, medicijnen en behandelingen voor mijn gezondheid. Zo heeft hij het woord gegeven voor mijn ziel en voor het geloofsleven. Geest en woord. Als je dat van elkaar losmaakt. Ja, dan verzoek je God. Dan spot je met je zaligheid. Iemand die geen eten wil gebruiken. Iemand die geen medicijn in wil nemen. Die spot toch met zijn leven, zijn gezondheid. Die is alweer zichzelf om te laten komen. Zoiets doe je toch niet. Als je het woord niet gebruikt, geen stille tijd houdt, geen Bijbel leest, dan spot je toch met je zaligheid. Dat doe je toch niet. Dan kun je toch niet verwachten dat je ooit bekeerd wordt en in de hemel zult komen. Want de geest die werkt door middel van het woord. Woord en geest, ja? En je moet ook altijd tegelijk andersom zeggen. Het is ook woord en geest. Want dat woord alleen, dat woord op zich, beter gezegd, zal het niet doen bij ons. Je kan niet zeggen, oh, dus als ik maar Bijbel lees. En als het woord er is, dan geloven vast alle mensen die dat doen. Natuurlijk is dat geloof. Nee. Maar er is altijd in dat huiveringwekkende mogelijkheid. Dat een mens zelfs een leven lang in de kerk zit, het woord hoort, duizenden preken hoort, duizenden keren zijn Bijbel leest en ongelovig blijft, onbekeerd. Je leven lang over bekering horen, maar nog onbekeerd zijn. Je leven lang over Jezus horen verkondigen en hem toch niet kennen. Sterker nog, dat is niet alleen een mogelijkheid. Dat zal vast en zeker zo zijn en zo blijven als we aan onszelf worden overgelaten. Zo gesloten en vijandig is dat hart, is dat leven van ons. Het is daarom ook zo gevaarlijk en misleidend om te doen alsof iedereen die het woord hoort toch ook natuurlijk wel geloven zal. Dat is een fatale misvatting. Alsof zonder de geest ook maar één mens tot geloof en bekering zou komen of zou willen komen. Met die misvatting kun je mensen, kun je hele gemeentes misleiden voor de eeuwigheid. Omdat je voorbij gaat aan het verdorven hart, onze ingebakken onwil en verzet en vijandschap tegen God. Omdat je dat niet in rekening brengt. Dan speel je ook weer met je zaligheid. Dat moet je toch niet doen, dat moet je toch niet willen. Zo van, ik lees de Bijbel, ik zit in de kerk, dan zit er ook wel geloven. Dan stel je je zaligheid weer op een andere manier op het spel. Het is woord en geest. Maar het is ook woord en geest. Die twee dus altijd heel nauw met elkaar verbinden. Geest en woord. Woord en geest. En dan gaat het vaak wel over die ene kant, die kant van het woord. Tweede punt van de preek dus, hè. Dat de Heilige Geest geloof werkt en versterkt door middel van het woord. Dat betekent dus ook door middel van kennis. Dat we gaan weten hoe de vork in de steel zit. Wie God is. Wie wij zijn. Wie Jezus is. Door het woord. Niet allereerst door de sfeer. Door de muziek op zich die sfeer op kan roepen. Sfeer en emotie is nog niet altijd geloof. Er is godsdienstige sfeer en emotie die helemaal losstaat van het geloof. Of die uit de schijngeloof voortkomt en gepaard gaat. Het geloof heeft als basis geen sfeer en emotie. Het geloof heeft als basis het woord. En dat kan muziek met verantwoorde teksten, waarbij je ook echt begrijpt en nadenkt wat je zingt. Ja, dan kan muziek daar ook uiting aan geven en ook geloofsemotie geven. Akkoord. Maar de basis van het geloof is de kennis vanuit het woord. Waar moet ik van verlost worden? Hoe word ik verlost? Hoe zal ik God dankbaar zijn voor die verlossing. Het woord. En we hebben daar iets van gelezen. Hij zou het boek Handeling eens op je in laten werken. Hè? En je gaat zo op een bepaald moment kijken. Kun je zien. Daar heeft God ook wel ontzettend veel voor over gehad. Hè? Je kan zelfs denken als je boek Handeling leest. Wat heeft God eigenlijk allemaal moeilijk gedaan? God haalt een Filippus weg uit Samaria, die grote stad en die grote gemeente. Hij haalt Filippus daar weg naar een eenzaam weggetje, een woestijnweg richting van Gaza, om hem bij die ene moorman te brengen. Als je in Handelingen 10 kijkt, God moet wat doen. Een visioen met lakens. Om Petrus uiteindelijk zover te krijgen dat hij naar Cornelius zal willen gaan. Om daar Cornelius het woord te gaan brengen. God heeft dat moeten doen om Paulus tot apostel te maken. En hem te ondersteunen op al die zendingsreizen met al die schipbreuken, stenigingen, gezelslagen en wat niet al. Zodat je ook in Filippi kwam, zodat Lydia hem horen kon. Je zou denken dat dat God ook veel makkelijker kunnen doen. Een paar dromen. Lydia een droom, Filippus een droom, Cornelius een droom. Een paar engelen uit de hemel rechtstreeks. Dat zou toch allemaal veel makkelijker en simpeler. Dat zou toch een heleboel minder omslag gegeven hebben. Ja, dat is allemaal waar. Maar God die doet het op die ene manier. Al is die veel omslachtiger om zo te zeggen. God wil het woord bij mensen brengen. En hij wil er mensen voor gebruiken. Die het woord gaan brengen. Weer bij andere mensen. Blijkbaar is dat de wil, de weg, het middel waardoor de Heere wil werken. Kijk, en de Heere kan daarvan afwijken. Bijvoorbeeld in streng gesloten Semitische landen dat hij wel een keer een droom gebruikt. God is niet aan het woord gebonden, maar wij wel. God kan ervan afwijken, maar wij niet. Wij zijn gebonden om het aan het woord te houden. En nou heeft dat woord altijd een appel in zich, een oproep. Dat kan waarschuwend zijn. Dat kan vermanend zijn. Dat moet je niet meer doen, want dat is zonde. En nu moet je dat wel gaan doen, want dat is zijn gebod. Het woord kan ook nodigend en roepend zijn. Kom tot Christus. Kniel aan zijn voeten. Geloof het even. In ieder geval, het woord heeft altijd een oproep voor. Je zou kunnen zeggen, ik heb het van dokter Van Vlastuin. De Bijbel en de prediking zijn altijd twee delen. Uit een paleis en uit een deur. Een prachtig paleis met allemaal schitterende kamers. Maar ja, als zo'n paleis geen deur heeft, ja, is het een bunker waar je niet binnen kan komen. Waar je alleen maar omheen kan lopen, maar waar je nooit in komt. Dat paleis moet natuurlijk een deur hebben. Andersom, als je alleen een deur hebt, en zit je ergens op straat weg, en zit geen paleis achter, kun je wel door die deur lopen. Ja, dan kom je nog nergens in natuurlijk. Hè. Ze horen bij elkaar. Een paleis en een deur. Kijk, de Bijbel die laat ons een paleis zien. Die beschrijft en die schildert ons het paleis van het Koninkrijk der Hemelen. Zo mooi en prachtig alles wat daarin is. Zoveel kamers met schatten. Het eeuwige leven, de vergeving van zonde, het kindschap van God, de gave van de Heilige Geest, het uitzicht op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een paleis van Gods Koninkrijk. Maar dat paleis heeft God zij dank een deur. Jezus Christus en dien gekruisigd. En de Bijbel roept altijd op, kom, gaat in, verlaat uw zonden, bekeert u en ga in door die deur Christus in het komen. En altijd in preken en evangelisatie toespraken moeten allebei die dingen dus klinken. De rijkdom van het paleis. Uitgeschilderd, uitgetekend, de rijkdom van het leven in het koninkrijk. Al de schatten en hoe dat leven eruit ziet, dat leven in het koninkrijk der hemelen. Nooit vergeten. Maar ook altijd die deur Christus en de oproep. Kom, bekeer je. Elke kerkdienst doet een appel op je, op u, op mij, op ons. Nou, dat kan vermanend zijn. Elke kerkdienst, nou, die wijst wel één zonde aan bij je, of niet? Elke kerkdienst wijst je toch tenminste wel op één ding in je leven wat anders zou moeten. Vanavond bijvoorbeeld dat we meer Bijbel moeten lezen, om even zo te zeggen. En vanmorgen om te komen tot Christus, omdat al de zaligheid in hem is. Elke kerkdienst wijst je wel op iets in je leven dat er anders moet. Elke kerkdienst roept en nodigt je toch tenminste wel één keer. Kom tot Christus. Vertrouw op hem. Leef je aan hem uit. Elke preek, elke kerkdienst, elk stukje Bijbel lezen doet een oproep en wijst toch minstens wel één ding aan in je leven wat anders moet. En nog je het meestal wel één keer, kom tot Christus. Je hoeft nooit te vragen, als je de kerk hoeft, als je Bijbel hebt gelezen, en heeft de Heer nog tot je gesproken? Dat hoef je niet te vragen, dat heeft hij. Hij doet niet anders in de Bijbel in een preek. De Heere spreekt tot je. Hij heeft zijn zwaard op mij gericht. Hij heeft zijn pijl afgeschoten. Ja, en dan? Nou, dan gaat het erom, hè? Dan gaat het erom. Wat doe ik ermee? Ontwijk ik dat zwaard? Spring ik opzij voor die pijl? Onttrek ik me die vermaning? Die ene zonde die werd genoemd, die werd aangewezen? Ik ontwijk het. Ik ga door. Ik ga gewoon verder. En later misschien een keer. Maar voor nou laat ik het gewoon even zoals het is. Je ontwijkt de pijl. Je bukt weg voor het zwaard. Je doet er niets mee. En wie kun je daar anders de schuld van geven dan jezelf? Wie kun je daar anders de schuld van geven dan jezelf? Jij weigert tegen die zonde te gaan strijden. Jij, u, ik weigeren om ons nu aan Jezus over te geven en de zaligheid in hem alleen te zoeken en te ontvangen. Wie anders zijn schuld is dat dan de mij? Of ik kon er niet onderuit. Of ik werd geraakt. Ik liet me treffen. En ik ga, al is het maar die ene zonde, daar ga ik mee strijden. En ik vlucht tot Christus. Dat is het werk van de geest. Je hebt altijd twee open einden, hè? Als ik doorleef, ik gehoorzaam niet. Ik ga die ene zonde niet bestrijden. Ik vertrouw me niet aan Jezus toe, is mijn eigen schuld. En als ik erdoor geraakt word, en het zet als een weerhaakje zich in me vast, en ik blijf ermee bezig, en ik loop ermee klem, en ik ga er God om aanroepen, en ik vlucht ermee tot Jezus, dat is aan de Heilige Geest te danken. Dat was het werk, is het werk van de Heilige Geest. Tot geloof komen is altijd dit. De geest opende mijn hart voor het woord. Voor het vermaan of de waarschuwing. Voor de nodiging en voor de roep. En ik kon er niet meer van loskomen voordat ik tot Christus was gevlucht. Zo doet de geest dat. Het woord is het zaad van wedergeboorte. Maar, dat is niet alleen in het begin zo. Om je tot geloof te brengen. Of als je net tot geloof gebracht en gekomen bent. Nee, paragraaf 17, hè. Datzelfde woord is ook het voedsel van mijn ziel. Dus het geloofsleven zelf, als het er eenmaal zijn mag, wordt door de geest in stand gehouden. En de geest zorgt dat dat geloof sterker is alle verzoekingen. Maar ook dat doet hij weer door het middel van het woord. Het voedsel der ziel. En dat merk je ook. Dat merk je ook. Hoe merk je dat nou? Echt geloof geeft je honger naar de Bijbel. Echt geloof geeft honger naar het woord. 1 Petrus 2, hè? Let maar op een baby. Als die baby van een paar uur, een paar dagen gezond is, heeft die behoefte aan melk, aan voedsel. Een baby die niet huilt en gaat schreeuwen om drinken, om voedsel, om melk. Dan ga je naar de dokter, want daar is wat mee. Daar is iets mee aan de hand met het leven. Hebben ze zelf wel meegemaakt. Een gelovige die gezond is, die heeft honger naar het woord. Die heeft honger naar de preken. Naar de... Je wil wel blijven lezen, je wil wel blijven horen. Neem Psalm 119 maar als voorbeeld. En tijden van opwekkingen hebben het altijd bewezen. Geloof geeft honger naar het woord. Gezond geloof gaat graag 2 maal per zondag naar de kerk. Daar zijn we als kerk ook ontzaglijk dankbaar voor. Dat u dat doet, ook vanavond doet. Gezond geloof heeft honger naar het woord. We vragen ze ook wel eens, dat was kerkraad en ik. Ja, hoe zit het met die honger op woensdagavond? Ik weet, er kunnen redenen zijn dat je zo'n avond echt verhinderd bent. Nou, die hebt u ook tegen de Heere verteld. En hebt u van de Heer er ook vrede op gehad. Dat u echt verhinderd was die woensdagavond. Dat kan. Maar geldt het echt van u allemaal die de woensdagavond nooit is. Dat u van de Heere vrede en toestemming hebt gehad. Dat u wettig verhinderd was. Geldt het nou echt van u allemaal die de woensdagavond. Dat kan zeggen, ja, de Heere weet het. En heeft een vrede gegeven dat ik wettig verhinderd was. Zou honger geen gelegenheden zoeken? Geloof groeit nooit boven het woord uit. Geloof komt nooit zover dat het zegt, ja, nou is het de geest die me leidt. Ah, dat woord is er ook nog wel, maar het is nou de geest. Dwaling. Misleiding. Hoe gezonder het geloof, hoe dieper het zich wortelen wil in het woord. Als je daar geen behoefte hebt. Nou, u katharizanten weet het wel van mij. Dan moet je vooral gaan. Dan is er blijkbaar een bepaalde ziekte in je geloof. Geloof dat geen honger naar de Bijbel heeft. Daar is wat mee. Maar wat doe je dan? Wat doe je... Morgen, als je morgen geen zin in eten hebt, wat doe je dan? Nou, dan eten we maar niet. Oh. Als je ziek bent, heb je geen trek. Zou je het eten dan maar over? Nee, juist niet. Dan moet je toch juist eten. Want anders verslap je nog verder. En anders dan zak je nog verder weg. Dan heb je het hardste nodig. Je moet vooral naar de kerk gaan en Bijbel lezen als je er geen zin in hebt. Dan heb je het hardste nodig. En als je het dan toch weer gaat doen. Dan kun je door de geest er zomaar zin in gaan krijgen. En verlangen door gaan krijgen. Terwijl je ermee bezig bent. Het geloof heeft ook als voedsel. Dat is ook een paracel. De sacramenten. Hè? Heilige doop en heilige avondmaal. De doop betuigt. Daarin betuigt God. Ik zal u aannemen. Echt, ik wil u aannemen. Hoe zondig, goddeloos en schuldig ook bent, ik wil en zal u aannemen. Daar op je handen vouwen. Niet alleen in een doopdienst, maar elke dag van je leven. Daar op je gevouwen handen neerleggen, Heere, u wilt me aannemen. U hebt het laten zien. Het heilige avond, daarmee betuigt God. Ik zal u in stand houden. Ik zal er doen aankomen. Ik zal zorgen dat uw geloof nooit bezwijken zal. Mens overgaat in aanschouwen. daar op je handen vouwen. Alle dagen na het heilige avondmaal. Niet alleen maar zondag zelf. Alle dagen van je leven. Je gevouwen handen leggen op het heilige avondmaal. Heere, u hebt het toch beloofd. Geloof groeit nooit boven de sacramenten uit. Geloof wortelt zich juist steeds meer en dieper in de sacramenten. En dat geldt ook voor de tucht, voor het onderlinge vermaan. Vanuit de kerkraad, maar ook vanuit andere gemeenteleden. Want ik zie in mijn eentje niet alle verbanden van de schrift. Ik heb zulke blinde vlekken. Ik praat van mezelf zo graag dingen, maar zoveel mogelijk goed. Ja, zit ik in elkaar. Ik kan ook dingen helemaal verkeerd zien. Elkaar vermanen. Elkaar onderwijzen en je laten vermanen. En je laten onderwijzen. Geloof komt nooit boven de onderlinge tucht uit. Nee, hoe gezonder het geloof, hoe meer het er behoefte aan heeft. Om door anderen vermaand en onderwezen te worden. Het is het voedsel der ziel. Dat geldt ook niet alleen voor de kerkdienst. Dat geldt dan ook persoonlijk thuis. Als we 3 keer per dag eten voor ons lichaam. Zou het dan ook minstens 3 keer per dag niet eten voor je ziel. Als onze ziel echt belangrijker is dan ons lichaam. En dat is niet. Dan doe toch ook minstens net zo vaak je ziel te eten geven op een dag. Dan dat je lichaam te eten geeft. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Minstens 3 keer. Heel de Bijbel. Hè? Als het over voedsel gaat. De Bijbel is het door God samengestelde menu. Dat precies de ingrediënten in zitten. Waarvan God weet. Dat een mens, dat het geloof, die ingrediënten, dus je moet geen stukken overslaan. Heel de Bijbel lezen. En ook wel hele Bijbelboeken lezen. Gods menu tot je nemen. Ook op vakantie. Ook als je met vrienden op vakantie gaat. Je gaat dan niet ineens 2 weken en 2 zondagen zonder voedsel voor je ziel. Daar doe je je lichaam toch ook niet aan. Ook op vakantie. Minstens 3 maal per dag Bijbel lezen. Dat mogen kinderen leren meekrijgen van hun ouders. Hè. Ga ze minstens 3 keer per dag voor. Van jongs af aan. Dat de Bijbel open gaat in het gezin. Laat ons gezin leren Bijbel lezen. Die wil ik maken wat voorwerk van. Gebruik bijvoorbeeld een Bijbel met uitleg bij. Leg wat uit de kinderbijbel. Geef zelf het goede voorbeeld. Dat u onderzoekt wat er staat en wat het betekent. En laat vooral je kinderen 's ochtends nooit de deur uitgaan. Voor ze Bijbel hebben gelezen. Zonder eten ga je de deur niet uit. Zonder Bijbel lezen ga je de deur niet uit. We deden pas beleidingscatechismus eens nagaan. Hè? Als je bedenkt dat 1 dag... 1440 minuten telt, 24 keer 60. Als je dan 15 minuten per dag Bijbel leest. Is dat veel? Kwartier per dag Bijbel lezen? Oh, best wel. Dat is 1%. 1/100ste stukje van alle tijd op een hele dag. Is dat veel? Zo wat niks. 1%. Als ik 15 minuutjes Bijbel lees op een dag, gebruik ik 1%, 1/100ste van mijn tijd, om mijn ziel te voeden. Zo wil de geest werken. Het woord is het zaad van wedergeboorte. Het woord is het voedsel voor onze ziel. Ja. Als je daarin nalatig en slordig bent. Dan kun je nagaan, dat zal toch wel gevolgen hebben. Weer bij het eten beginnen. Als je slecht eet, wat gebeurt er dan? Ja, je wordt zwak. Je krijgt verminderde weerstand. Je wordt makkelijker, loop je een griepje op. Hè? Of krijg je een andere ziekte. Ja, als je slecht of niet of nauwelijks eet. Ja, dan gebeurt er dat. Als je niet of nauwelijks of slordig eet, kerk gaat, thuis Bijbel leest, stille tijd houdt. Ja, dan vermindert je geloofsweerstand. Je hebt geen moed en geen kracht om te getuigen meer. En je moet er echt om te belijden. Je gaat makkelijk twijfelen en makkelijk God wantrouwen bijvoorbeeld. In voorspoed word je makkelijk laks. Als het tegen zit, ben je makkelijk helemaal van slag ineens. Je wordt makkelijk vatbaar voor ziektes. Verkeerde gedachtengangen. Och, God zal toch niet eeuwig straffen. Kan een God van liefde nou je eeuwig straffen? Nou, dat geloof ik niet. Zonder kennis. Nou, daar moet je volgens mij niet te veel van hebben. Want dat is alleen maar lastig. Daar moet je alleen maar somber van. Om zalig te worden. Nou, dat is toch door genade. Dus zo precies te leven hoef je dan toch volgens mij niet meer. Ik zit ook niet zo eens op zondag winkels open zijn. In stadions gevoetbald wordt. Nee, kan ik ook niet zo mee zitten. Ja, als je slecht eet, dan verliest je geestelijk leven weerstand en levendigheid en kracht en gezondheid en zuiverheid. Als je slecht eet, als je slordig Bijbel leest, slordig stille tijd houdt, dan kwijnt je geloofsleven weg als het er is. Zeg nou zelf, wat zou je denken van iemand die niet eet? Want je zegt, ja, maar ik bid wel dat God mijn leven houdt. Iemand die geen medicijn heeft. Want je zegt, ja, maar ik bid wel dat God me beter maakt. Iemand die schordig Bijbel is. Ja, maar ik bid wel dat ik tot bekering kom. Ja, dat kan niet, hè. U kunt wel raden hoe God dan zou reageren. Ga eerst maar eens eten. Ga eerst maar eens naar de dokter. Ga eerst maar eens Bijbel lezen. Het woord, het woord, het woord. En dan ten derde, de geest. De geest werkt door middel van het woord, hebben we gezien. Maar wordt ook al, dat woord, dat doet alleen maar nut, als ook de geest dat woord zegent. Zonder de Heilige Geest zal, al lezen we 1000 keer Bijbel op een dag, dat woord geen nut doen. Want wij gaan altijd verkeerd om met het woord. We lezen en horen het wel, dat is de ene manier. Maar het glijdt langs je af. Je kan 1000 keer horen dat iets zondig is, maar het glijdt steeds van je af. Je kan 1000 keer horen dat je wordt genodigd om tot Jezus te komen, maar je bent nog steeds niet gekomen. Misschien het ook wel eens, hè? Maar ben je 60? Ik noem maar wat. En je leest een keer een tekst. En op je 60 heb je een van, dat is het. Heb ik nou 59 jaar overheen gelezen, kan je denken. En nou ben ik 60 en pats. Nou versta ik die tekst. En hij raakt mijn leven en hij keert het om. Blijkbaar kun je 59, 69, nee 89 jaar lezen, preken horen. En het kwam nooit bij je binnen. Of, dat kan ook. Ja, we worden fariseertjes. We lauwen zo goed stille tijd elke dag. En we lezen zo trouw minstens 3 keer Bijbel op een dag. En we laten nooit een kerkdienst overgaan. We gaan heel wat van onszelf denken. We vinden het eigenlijk heel wat beter dan, ja. Dan, je hebt ook van die lauwe gemeenteleden, die je dan hier mist en dan daar een keer mist. Maar wij zijn er toch altijd, dat maar even kan. En we denken een heel eindje voor te liggen. Als Gods oordeel komt, begint hij vast achteraan. En voordat hij dan bij ons is, nou, dan zijn we al heel wat eerder aan de beurt geweest voor dat oordeel. Hoe levensgevaarlijk, hè? Het woord zonder de geest. Het woord lezen, naar de kerk gaan. Zonder de Heilige Geest. Dan word ik er een fariseer door. Of ik versta het nog niet, al ben ik 95 geworden. Hoe zou ik Bijbel kunnen lezen? Hoe zou ik naar de kerk durven gaan? Zonder gebed om de Heilige Geest. Voelt u dat zondag 's ochtends, aan het begin van de zondag? Voelt het als ik onderaan de preekstoel sta, vlak voor de dienst? Brengt u het uw kinderen bij aan tafel? Heren, zegen deze spijzen en het Bijbel lezen. Amen. Hoe zou je het durven zonder gebed om de Heilige Geest? Dat wordt nog versterkt, omdat de Bijbel ook aangeeft dat het wel altijd één van beide is. Het woord wil ons door Gods genade vertederen, vernederen. Maar als het dat niet doet, dan werkt het juist andersom en averechts. Als je een kluit grond hebt, hè? En je slaapt op die kluit grond, dan kunnen twee dingen gebeuren. Of die kluit grond, die valt een heleboel brokstukjes uit elkaar. Je verbreekt hem helemaal. Of je slaat erop en je slaat hem nog dichter en harder in en op elkaar, dat je nog hardere kluit met grond doet. Maar één van de twee gebeurt altijd. Of je verbrijzel hem eens opslaat, of je slaat hem nog vaster in elkaar. Als ik Bijbel lees, als ik naar de kerk ga, gebeurt altijd één van de twee. Mijn hart verbrijzelt en versmelt erdoor, of mijn hart wordt nog harder dan het al was. Mijn hart wordt nog dichtgetimmerder dan dat het al was. Elk stukje Bijbel lezen en elke preek is een stap dichter naar de hemel of een stap dichter naar de hel voor je. Je wordt of vertederd of je wordt weer verder verhard. Er staat een geweldige hoogspanning op ons Bijbel lezen en op onze kerk gaan. Hoe zou ik Bijbel lezen? Hoe zou ik in de kerk gaan zitten? Zonder gebed om de Heilige Geest. Voelt u dat elke zondagochtend? En ik onder een preekstoel sta. En als u met uw gezin aan tafel bidt om een zegen voor het eten en voor het woord. Hoe zou ik het durven zonder gebed om de Heilige Geest? En dat wordt nog een keer versterkt tenslotte, omdat elke preek ook een keer terugkomt. Als ik onder alle preken onbekeerd bleef, dan ben ik er niet vanaf. Ja, ik kan er wel mee klaar zijn, maar God niet. Als ik onder alle preken en bijbelstukjes lezen onbekeerd bleef, komen ze voor Gods gericht staan. Allemaal weer naar me toe. Die preek heb je gehoord. En die preek. En in die preek riep ik je. En in die preek waarschuwde ik je. En in dat stukje Bijbel lezen. En in dat stukje Bijbel lezen. En in dat stukje elke preek. Elk stukje Bijbel lezen. Keert zich tegen me. Als ik er onbekeerd, onverzoend, onder ben gebleven. Als ik onder de preek van vanmorgen en vanavond onbekeerd blijf. Komen ze straks terug voor Gods rechterstoel. Je hebt ook toen niet gewild. Je hebt ook toen niet willen luisteren. Je hebt ook toen je niet willen bekeren. En dan elke preek, elk stukje Bijbel lezen. Verzwaart mijn oordeel en verergert mijn gericht. Hoe zou je toch naar de kerk durven zonder te bidden om de Heilige Geest? Hoe zou je toch Bijbel durven lezen aan de kerk gaan zonder gebed dat de Heilige Geest werkt en het zegent? Zo'n hoogspanning staat er van God uit op de Bijbel lezen op de kerkgang. En u weet, hoogspanning, die kan miljoenen huizen verlichten en van stroom voorzien. De hoogspanning van het woord kan miljoenen mensenlevens verlichten en van nieuw leven voorzien. Hoogspanning kan ook dodelijk zijn als ik er verkeerd mee omga. Nou is er een grote belofte. Ik hoop dat die belofte als water indringt aan het eind van deze preek. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem, als ze gaan bidden, Bijbel lezen, naar de kerk gaan, die hem daarom bidden. Amen. Laten we zingen van Psalm 119, vers 9 en vers 70. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, dat uw geest mij ware wijsheid leer. En vers 70... Uw knecht wil zich met het woord dagelijks beraden. Dus Psalm 119, vers 9 en vers 70. Laat ons Heere samen danken en bidden. O Heere, geef ons uw Heilige Geest. Geef uw Geest in en over deze dienst. Opdat we er niet onder verhard zijn, maar onder verbroken. Het niet langs ons heen is gegaan of ons tot een fariseer heeft gemaakt. Dat hij niet eens tegen ons getuigen zal en ons oordeel verzwaren zal. O Heer Jezus Christus, zend uw licht en waarheid neder. Geef uw Heilige Geest. Opdat deze dienst van het woord, met zijn vermaning en waarschuwing, met zijn nodiging en roep, ons aan de voeten van de Heer Jezus brengt. Dat deze dienst niet ten oordeel zal zijn, maar ten voordeel tot zegen. Heere, geef ons honger naar uw woord, in de gemeente. Maar ook persoonlijk, thuis. O, vergeef ons onze laksheid. Om er geen zin in hebben en daar er maar aan toe te geven. Heere, geef ons honger. Voor ons persoonlijk leven. Voor ons gezinsleven het mogen hebben. Te midden van het gemeenteleven. Geef ons honger naar uw woord. Trouw, discipline, in en met uw woord. Dat bidden we, Heer, ook voor deze week. Vanaf nu de zondagavond tot en met de zaterdagavond toe, zo u het ons geeft. En geef dat we mogen ondervinden, dat door dat woord, uw geest, de wedergeboorte werkt en dat uw geest als het voedsel voor onze zielen gebruikt om er ons in en door te zegenen, Heere. Tot uw eer en tot uw gemeente, omdat wij mogen leven vruchtdragend, vaststaan. Onwankelbaar, overvloedig in het werk des Heren. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 95 vers 4. Elke kerkdienst heeft een appel, een oproep. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 vers 4. Thank you. Verheft nu uw harten tot God. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.